Ja, goedemorgen allemaal. Het zal jullie niet ontgaan zijn. Afgelopen donderdag was het Hemelvaartdag. En voor veel mensen een extra vrije dag. Misschien wel extra twee vrije dagen. Een vrijdag erbij. Heel lang weekend. Maar binnen de christelijke feestdagen is het Hemelvaartsdag eigenlijk een dag die niet zo heel veel aandacht krijgt. Als we kijken naar kerstfeest, hebben we eerste en tweede kerstdag. Pasen, eerste en tweede paasdag. Straks hebben we Pinksteren, eerste en tweede Pinksterdag. En als we dan kijken naar Hemelvaartdag, dat is dan één dag. Nou ja, goed, dat is natuurlijk al wat. Maar het opmerkelijke vond ik afgelopen donderdag, dat ik hoorde dat alle winkels dicht waren. Ja, want het was toch zondag. En dan verwacht je dat alle kerken open zijn, maar de meeste kerken waren ook dicht. Ik denk, hey, doen wij dan als kerk iets verkeerd? Hebben wij dan... Wat is dan de betekenis eigenlijk, vroeg ik mezelf ook af, wat is dan de betekenis van Hemelvaart? En toen Kees gevraagd had of ik vandaag wilde spreken, een paar weken geleden, keek ik in de agenda van, ik denk, oh, dat is na Hemelvaart. Nou, dat is misschien om eens goed, om nog stil te staan bij de betekenis van Hemelvaart. En voor mezelf ook, in de eerste plaats van, ja, wat betekent Hemelvaart dan? In Gods plan. Wat betekent dat dan echt? Behalve dan dat de Heer naar de hemel opgevaren is. Wat zijn de consequenties daarvan? Dus ik maakte voor mezelf een studie daarvan. En toen dacht ik, nou, dat is misschien ook wel goed om dat met jullie te delen. En in de voorbereiding kwam ik een psalm tegen. Die sprak van de hemelvaart van de Heer Jezus. David die schrijft een psalm. In ieder geval ruim 1000 jaar voordat de Heer Jezus opgevaren is naar de hemel. En mijn vraag is van welke psalm? Is dat aan jullie? Begin met een quizvraag. Nou krijg je daar geen punten voor. En er gaan ook geen punten af als je het niet weet. Dus, en om jullie te helpen. Ik ben geïnformeerd opgevoed. En dan zongen we daar in een kerk met een orgel. En er waren bepaalde psalmen waar we dan... we begonnen altijd met een psalm in de dienst. En er waren psalmen. Soms begreep ik niet eens wat ik zong. Maar die waren geweldig om mee te zingen in die kerk. Dus ik ga jullie helpen om jullie op de gedachte van de juiste psalm te brengen door het zingen van die psalm. En dan weet ik zeker dat, nog niemand het weet, maar... Nee, ik heb om te spelen, om te zingen, je mag meezingen. Weet waar het zomer is. Vers 17 ook nog. Maar volgens mij was er wel al wat herkenning. Psalm 68, vers 10, ja, inderdaad. Psalm 68. En. Sorry? Kijk, dat is de cliffhanger, Co. We gaan met elkaar die psalm lezen en dan komen we vanzelf de hemelvaart tegen. Ja, dat doe ik om de spanning een beetje op te bouwen, hè? Die psalm 68. Maar goed, er stonden ook woorden in voor gunstbewijzen, Luc. Toen ik zo uit was als jij, toen dacht ik, gunstbewijzen? Ja, oké. Frans had het over dankbaarheid in het begin. Hè? Gunstbewijzen van de Heer. De Heer die geeft ons van alles waar wij dankbaar voor mogen zijn. Maar geweldig. En ik hoop dat je de sfeer van zo'n kerk dan ook een beetje meekrijgt. Volgens mij Kees ook, die begon al gelijk met volle borst te zingen. Ja, dat was geweldig om zo'n psalm te zingen. Maar goed, waar komt die hemelvaart dan in voor? Die komen we vanzelf tegen, Kobi. We zijn al naar de volgende dia gegaan. Psalm 68. De psalmen kan je in verschillende delen onderverdelen. Als je kijkt naar de onderverdeling in je Bijbel, en dan zie je dat Psalm 68, dat de vertalers, van in ieder geval van de NBV-vertaling, soms twee, drie versen bij elkaar hebben gedaan. Soms ietsje meer, maar meestal twee, drie regels. En dan een witregel, en dan komt er weer een volgende twee versen, of drie versen. Nou, dat is een onderverdeling. Ik heb nog even in de NBG-vertaling gekeken, waar ik in ieder geval heel vertrouwd mee ben geweest. En die hadden hem in vieren verdeeld. Gewoon alle teksten, de eerste zeven teksten hoorden bij elkaar. Dan een witregel en dan komen er weer een aantal teksten, volgens mij tot en met 20. Die horen, tot en met 19, die horen bij elkaar en dan 20 en zo verder. Dus je maakt een bepaalde indeling. Nou, ik heb ook een indeling gemaakt voor deze dienst. En ik heb hem in drieën verdeeld. Nou, de vertalers doen ook vaak een opschrift boven een psalm. Dat helpt ons dan, wanneer we die psalm gaan lezen, om een beetje de indruk te krijgen, maar waar gaat die psalm over? Nou, ik heb ook weer in verschillende bijbels gekeken, maar wat wordt er dan boven die psalm 68 gezet? Nou, niet het woordje hemelvaart, Kobi, dat kwam... Gaan we niet tegen in wat er boven gezet werd. Maar wel overwinningslied. De Herziene Statenvertaling die zet boven Psalm 68 een overwinningslied. En als je dan die psalm gaat lezen, dan zal je ook zien, het gaat over de overwinningen die God in het verleden en ook in de toekomst behaald heeft en zal behalen. Of de NBG, God zegentocht. Groot Nieuwsbijbel, die zegt, God is in aantocht. Nou, dan gaan we al een beetje. Dus de vertalers van Groot Nieuwsbijbel, die hebben de aandacht erop gelegd, de nadruk erop gelegd van, God is in aantocht. God is in beweging, God is onderweg ergens naartoe. En de Statenvertaling lof en danklied voor de overwinning. Nou, dat helpt je dan om te kijken, maar waar gaat zo'n psalm over? Nou, nogmaals, ik heb hem in drieën verdeeld. En dan horen vers 1 tot en met 7 horen bij elkaar, omdat het daar gaat over een stukje aanbidding in die eerste zeven versen. Over wat God in het verleden gedaan heeft, maar ook wat God nog in de toekomst gaat doen. En dan zien we van het tweede gedeelte, het handelen van de Heere God in het verleden, vers 8 tot en met 19. Dat staat heel duidelijk in de verleden tijd. David schrijft dat en David blikt dan terug op grote overwinningen. Het gaat met name over overwinningen die God behaald heeft op andere volken, op andere koningen. En dat staat in de verleden tijd. Tot en met vers 19, vers 8 tot en met 19, overwinningen van de Heer God in het verleden. En dan even aan David denken die dat schrijft. En in die versen 8 tot en met 19, dan gaat het over God als overwinnaar. En God als gever. En God die onderweg is. En ik hoop dat je dat kan onthouden tijdens het lezen. De Heere God is de overwinnaar. De Heere God is de gever. En de Heere God is onderweg. Die verplaatst zich, zullen we zien, van laag naar steeds hoger. Nou, dan komt er een vers, Psalm 68, vers 20. Nou, dat is ook een tekst die bijna iedereen wel kent, alleen misschien niet wist dat die in Psalm 68 stond. Hè. Geprezen zij de Heer dag aan dag. Deze God draagt en redt ons. Daar zullen we even bij stilstaan. En dan zullen we naar het derde gedeelte gaan van die psalm. En dan blijkt dat het nog steeds gaat over God die de overwinnaar is, de gever. Maar dan zien we dat God richting de hemel gaat. En dat het allemaal in de toekomst ligt. Vanaf vers 20 ligt het van David. Vanaf David, hè, die dat schrijft, 1000 voor Christus, ligt het allemaal in de toekomst. En dan wordt er in de tegenwoordige tijd en in de toekomende tijd gesproken. En we zien dan dat Gods machtige daden naar de toekomst groter zijn, machtiger zijn en meer impact hebben op de vijand van God en op de volgelingen van de Heere God. He, dus een psalm die ook voor ons voor betekenis is. En nogmaals, het gaat daar al, gezondheid Joke, over de... de hemelvaart van de Heer wordt er ook in genoemd. En we zullen ook kijken, oké, maar waar gaat het dan over de hemelvaart van de Heer? Goed, ik stel voor dat we gewoon die psalm gaan lezen en af en toe zal ik er wat bij zeggen. Het is best een lange psalm, dus als we hem eerst gaan lezen en daarna nog terug gaan naar allerlei teksten, dan lees je hem in feite twee keer. Dus ik stel voor dat we hem gewoon lezen en af en toe zal ik er wat bij zeggen. Wat van belang is, dat God de overwinnaar is, God is de gever en God is degene die onderweg is naar de hemel. Goed, Psalm 68, voor de koorleider van David, een psalm, een lied. God sta op, zijn vijanden stijven uiteen, zijn haters vluchten als hij verschijnt. Nou, dat gedeelte kan je ook letterlijk terugvinden in nummer 10 vers 35. He, waar Mozes zegt, wanneer de ark des verbonds opgetild wordt en het volk onderweg gaat van de ene plek naar de andere plek en volken tegen gaat komen die overwonnen moeten worden. En dan zegt Mozes daar in nummer 10 vers 35, ik heb het erbij gezet. Steeds als de ark verder zou trekken, zei Mozes, sta op, Heer, en uw vijanden stijven uiteen en uw tegenstanders vluchten voor u. En God wordt hier al getekend als grote overwinnaar. In het verleden, toen God optrok met zijn volk. En dan, maar David die legt dat dan uit, hoe dat verdrijven gaat. U verdrijft ze, vers 3, zoals wind de rook verdrijft. Zoals was smelt bij het vuur, zo vergaan de zondaars als God verschijnt. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde. Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakte rijdt. Heer is zijn naam, jubel als hij verschijnt. Vader van wezen, beschermer van weduwe, God in zijn heilig verblijf. God geeft eenzamen een huis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen in het dorre land. Ja, dus we zien hier in vers 1 tot en met 4 zien we de Heere God als overwinnaar. Ja, over zijn vijanden. Ja, vanuit de tijd dat het volk onderweg was van Egypte naar het beloofde land. We zien dat de Heere God zich verplaatst. In vers 5, he, maak ruim baan voor hem die door de vlakte rijdt. He. God wordt daar beschreven als degene die door de vlakte, he, door de woestijnen gaat en daar overwinningen behaalt. En in vers 6 en vers 7 wordt God beschreven als de grote gever. He, hij geeft bescherming aan weduwen. Hij is de vader van wezen, hij zorgt voor hen. God geeft eenzamen een thuis. God is de gever. Gaan we verder vanaf vers 8. Toen u optrok aan het hoofd van uw volk, toen u voortschreed door de woestijn, beefde de aarde en water stortte uit de hemel. Toen God verscheen, de heerser van de Sinaï, toen God verscheen, de God van Israël. Nou, dat gedeelte kan je letterlijk terugvinden in het lied van Deborah in Richteren. In Richteren 5, ik heb het ernaast gezet, zie je dezelfde tekst die Paulus hier of die David hier opschrijft in Psalm 68. Hij haalt daar de overwinning aan die Deborah behaalde op Jabin, de god van Canaan. Israëlieten woonden in het beloofde land, waren ongehoorzaam aan de Heere God, hielden zich niet meer aan zijn regels. En God die stuurt dan de koning van Jabin, koning Jabin, de koning van Canaan, naar Israël toe met een leger om Israël weer terug te brengen, weer toe te wijden, laten toewijden aan de Heere God, om hen in feite te straffen. Ja, om hen te zorgen dat ze weer zich bekeren tot God. En zich weer toewijden aan de Heere God. En de Heere God haalt dan de overwinning over de vijanden, over die koning Jabin. En nou, misschien dat je nog wel weet hoe dat gaat. Hè. God gebruikt daar Deborah voor, de profetes. Die probeert Barak, een man, in te schakelen. Maar die twijfelt een beetje en... Deborah zal dan ook die Sisera, de legeraanvoerder van de Canaanieten, vermoorden in zijn tent. Er is hier ook weer een stukje overwinning, een stukje tekst wat gaat over dat de Heere God de overwinnaar is over andere volken. Vers 10, u liet een milde regen neerdalen, God. U schonk uw uitgeput land nieuwe kracht. Uw kleine kudde ging er wonen. In uw goedheid, God gaf u aan de zwakken. De Heer sprak een bevel uit. Een menigte vrouwen zei het voort. Koningen vluchten, hun legers vluchten. Thuis verdelen de vrouwen de buit. Je ziet hier ook weer de Heere God in vers 10 tot en met 13 als gever. Hij geeft dingen aan zijn volk. Hij geeft milde regen, hij geeft kracht aan een uitgeput volk, uitgeput land. En in uw goedheid gaf de Heer aan de zwakken. En dan zie je ook weer een stukje overwinning, koningen vluchten, hun legers vluchten. Dus weer de Heere God als overwinnaar en als gever. Vanaf vers 14. En jullie slapen bij de schaapskooi. De vleugels van de duif waren met zilver bedekt. Haar slagpennen met geel-groen goud. De ontzagwekkende dreef koningen uiteen. Sneeuw viel neer op de Salmon. Machtige berg, berg van Bazan. Veeltoppige berg, berg van Bazan. Waarom afgunstig veeltoppige bergte? Op de Heere die God... Op de berg die God als zetel koos. De berg, de Heer woont daar voor eeuwig. Met machtige wagens, 2x10.000, met duizenden en duizenden, trok de Heer van de Sinaï naar het heiligdom. Hij voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen en steeg op naar uw woning, Heer onze God. En we zien hier dat de Heer onderweg is naar zijn tempel. We zien hier dat de Heer onderweg is naar een heiligdom. En Bazan, een van de grote gebergten in Israël, die is jaloers, zou je kunnen zeggen. De machtige berg, vers 16, berg van Bazan, veeltoppige berg, berg van Bazan. Waarom afgunstig, veeltoppige gebergte? En de Heer laat dan zien dat hij... niet naar macht en naar grootsheid kijkt, maar dat hij zelf een berg uitkiest waar hij wil gaan wonen. Vers 17, op de berg Sion, Sion heb ik even tussen gezet, dat staat niet in de tekst, maar dat wordt daar wel bedoeld. Op de berg Sion, die heeft God gekozen als zetel. En vers 18, het laatste gedeelte, de Heer trok van de Sinaï naar het heiligdom, de berg Sion in Jeruzalem. En dan wordt het ook nog weer verder uitvergroot dat de Heer opstijgt in feite van het lage gedeelte in de woestijn trekt hij op naar een hoger gedeelte, naar Jeruzalem. En in Jeruzalem naar een nog hoger gedeelte, de berg Sion. Ja, dus God is onderweg. Het is nog geen hemelvaart, maar God is wel steeds hoger gaan wonen. Vers 15, de Heer als overwinnaar en 18, 19, toch duidelijk God die zich aan het verplaatsen is. Goed, en dan gaan we naar die tekst in vers 20, want dat is een beetje een kantelpunt. Want vanaf vers 20 gaat het naar de toekomende tijd. Eerst was het verleden tijd ten opzichte van David, maar nu gaat het naar de toekomende tijd. En nogmaals voor onze bekende tekst: geprezen zij de Heer dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. En we kennen opwekking 411. Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Wat me wel opviel, dat is dat in de tekst het erom gaat dat geprezen zij de Heer dag aan dag. Dat we dagelijks de Heer prijzen. Frans zei al, ja, Gods dankbaarheid, we vergeten het vaak, we vinden dingen gewoon, we zitten in de waan van alle dag. En dat is ook zo, en toch wil deze tekst ons bewust maken om toch wel dag aan dag de Heer te prijzen. Terwijl in het lied, zou je zeggen, daar ligt de nadruk op het dag aan dag ons dragen. En dat is ook zo, hè? De Heer draagt ons ook dag aan dag. Maar de nadruk in Psalm 68 ligt wel op het dag aan dag de Heer prijzen. En in zijn goedheid draagt de Heer ook ons dag aan dag. Dat hoeven we helemaal niet uit te spelen. Maar even voor de nadruk in de psalm. De psalm begint heel duidelijk met geprezen zij de Heer dag aan dag. En dan komt er in de volgende regel dat hij ons draagt en dat hij ons en ons redt. Dus Psalm 20 kijkt in feite terug naar het verleden, wat de Heer gedaan heeft. En die kijkt uit naar de toekomst. Deze God draagt ons en redt ons. En dan verder bij vers 21. Onze God is een reddende God. En nogmaals, in het verleden, maar ook in de toekomst. Bij God de Heer is bevrijding uit de dood. En hier zien we dat er geen bevrijding is maar van landen. Geen bevrijding is meer van landen. Maar dat het een stukje verdieping geeft, een stukje uitbreiding geeft. Voor vers 20 ging het over het verslaan van bepaalde koningen, bepaalde volken. Maar we zien nu hier dat er een dimensie bij komt dat God ons bevrijding geeft uit de dood. Dat God ons bevrijdt van de Satan, dat God ons bevrijdt van de Satan en zijn demonen. Ja, dus het gaat vanaf vers 20 niet meer om menselijke vijanden of over koningen, maar het gaat om de overwinning op de dood, de Satan en zijn demonische engelen. Dood is even gescheiden zijn van God. En daar redt de Heere God ons van. Door het geloof in het verbrachte werk van de Heere Jezus Christus, mogen we weten dat we met Christus gestorven zijn, met Christus begraven zijn, met Christus opgestaan zijn. Dat we altijd bij de Heer mogen zijn. En natuurlijk moet er nog een lichamelijke dood plaatsvinden. Dat we het tijdelijke verwisselen voor het eeuwige. Maar daarmee maken we ook de overgang van alles wat bij de tijdelijke hoort. Het verdriet, de pijn, ziekte, onze eigen tekortkomingen. Met onze lichamelijke dood gaan we over naar het eeuwige. En daar is geen vermoeidheid meer, is geen ziekte meer, geen oorlog. Daar mogen we bij de Heere zijn. Daar is blijdschap, vrede, heelheid. Daar is herstel, daar is gezondheid. Maar een dimensie verder. Geen aardse overwinningen meer, maar geestelijke overwinningen. De Heer bevrijdt, geeft bevrijding uit de dood. God verplettert de hoofden van zijn vijanden. De haren kruinen, vers 22, van wie met schuld zijn beladen. De Heer zegt, ik haal jullie vijanden uit Bazan. Ik haal ze uit de diepte van de zee. Maakt niet uit waar de Satan zich bevindt, maakt niet uit waar die demonen zich bevinden. Op de hoogste plekken, hè, denk even aan Bazan, dat was een van de hoogste gebergtes in Israël. Of uit het diepste van de zee, waar ze ook zijn, God zal ze daar verslaan. Jullie voeten zullen waden in hun bloed. Met hun tong zullen jullie honden ervan likken. Een schouwspel is uw stoet, God, de stoet. Van mijn koning, van mijn God, mijn koning, naar zijn heiligdom. Voorop zangers, daarachter snarenspelers, omstuwd door meisjes met tamboerijnen. Prijst God wanneer u samenkomt. Prijst de Heer, u die aan Israëls bron bent ontsprongen. En met name zien we hier in, even kijken, vanaf vers 25, hè, dan zien we dat de Heer weer onderweg is naar dat heiligdom. Het is mij niet helemaal duidelijk, is dat nog het heiligdom in Jeruzalem op de berg Sion, of is dat al een stap verder? De Heer is nog steeds onderweg. Hè, hij is de overwinnaar en we zien dat de Heer hier onderweg is. Volgende gedeelte, vanaf vers 28 tot 32. Nou, let dan even op waar je de Heer tegenkomt als overwinnaar. Hè. Daar wordt hij met name in dat gedeelte vaak beschreven als overwinnaar. Het gaat daar niet om dat God een gever is of dat hij onderweg is, maar met name dat God de overwinnaar is. Daar is Benjamin, de jongste. Hij opent de rij. Daar zijn de vorsten van Juda uitbundig bijeen, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. Ontplooi uw macht, o God, de macht die u, God, ons altijd toonde. Vanuit uw tempel, die boven Jeruzalem oprijst, laat de koningen uw schatting brengen. Vaar uit tegen het gedierte in het riet, die troep stieren, die kalveren van volken. Vertrap wie zilver begeer, verstrooi de volken die belust zijn op strijd. Laten de gezanten uit Egypte u zich aandienen. De Nubiërs met geschenken zich haasten naar God. Het gedeelte dat spreekt van de Heere God, de grote overwinnaar, de machtige die de overwinningen behaald heeft. En dan de laatste drie versen, vier versen. Vanaf vers 33, koninkrijken der aarde, zing voor God. Zing een lied voor de Heer, voor hem die rijdt door de hoogste hemel, eeuwige hemel. Hoor zijn stem, een machtige stem. Erken Gods macht, zijn majesteit heerst over Israël. Zijn macht reikt tot boven de wolken. Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. De God van Israël, hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. Geprezen zij God. En hier zien we inderdaad wel die hemelvaart. Kobi? Waar dan? Ja, boven de wolken. God stijgt op van dat aardse heiligdom naar boven de wolken. En daar staat iets van de hemel der hemelen. Hij gaat naar de hemel der hemelen toe. En de vertalers van de NBV hebben dat vertaald met boven de wolken. Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. De God van Israël. Hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. God is ook weer de gever. Hij is de overwinnaar in die laatste verse. Hij is degene die onderweg is naar en dat ook bereikt heeft, dat hemelse heiligdom. En hij is ook weer de gever. Hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. En dan inderdaad geprezen zij God. Dan is hij in feite wat in vers 20 staat, wordt weer herhaald in vers 36. Het is een psalm die heel duidelijk spreekt van Gods overwinningen in het verleden en ook Gods overwinningen die hij in de toekomst zal behalen. Een psalm die spreekt over dat God de grote gever is in het verleden, maar dat hij in de toekomst ook zal geven. En inderdaad een psalm die spreekt over Gods hemelvaart. Maar welk argument hebben we nu om te zeggen het gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus? Want spreekt deze psalm nou over de Heer God of spreekt die psalm over de Heer Jezus, over Christus? Nou, dan gaan we naar Paulus toe, die in Efeze aangeeft dat die psalm 68 eigenlijk gaat over de Heer Jezus. Paulus zegt in Efeze 4, en ik heb daar maar een klein gedeelte, vers 7 tot en met 12, maar het gedeelte waarin de Heer Jezus dingen geeft, gaat tot en met vers 16. Maar we lezen even vers 7 tot en met 4. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Dus Christus heeft ons genade gegeven. En ieder van ons heeft die genade ontvangen naar de mate waarmee Christus die genade geeft. Om dat te onderbouwen dat Christus geeft, zegt Paulus, en daarom staat er, en ik heb er even zelf tussen gezet, in Psalm 68, want hij gaat nu een tekst aanhalen uit Psalm 68, dus in feite zegt Paulus, en daarom staat er in Psalm 68, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. En dus hiermee zegt Paulus dat die Psalm 68... eigenlijk een voorzegging is van wat de Heer Jezus gaat doen. Hij betrekt die psalm op de Heer Jezus. En dan zegt hij ook nog, want het gaat dan in die psalm 68 ook nog om de hemelvaart van de Heere God. Maar hij zegt dan, nee, het gaat om de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij steeg op, dat kwamen we tegen in die psalm. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld, of je zou kunnen zeggen apostelen heeft gegeven. En profeten en evangelieverkondigers, herders en leraren, om heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. En dus Paulus betrekt die psalm 68 op de Heere God. Of op de Heer Jezus, sorry. Alleen, dan hebben we een probleem. Want als je die tekst uit psalm 68, vers 19 gaat vergelijken met wat Paulus zegt, dan zitten daar nog wel belangrijke verschillen in. Psalm 68, vers 19, daar staat: u voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen, u steeg op naar uw woning, Heer onze God. Die tekst die haalt Paulus aan in Efeze 4 vers 8 en dan zegt hij, daarom staat er in Psalm 68, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij krijgsgevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. In Psalm 68 staat dat de Heere God gaven eiste. En Paulus zegt hier dat hij, en laten we even in het midden wie dan die hij is, gaven schonk. Hoe kan dat nou dat Paulus die tekst niet goed aanhaalt? Hij zegt, daarom staat er, en dan zou ik zeggen, hallo Paulus, dat staat er helemaal niet. Nou, Paulus heeft waarschijnlijk weergegeven wat de bedoeling van die tekst was. De hele psalm gaat over het geven van God. Hij eist soms ook dingen, hij vraagt dingen van volken die hij overwonnen heeft. Die moeten dan belasting betalen of die moeten andere dingen geven. Maar dat is altijd voor het volk Israël of voor de tempel. Dus wat die koningen geven, dat geeft God, dat laat God weer een andere geven. Het is heel Psalm 68 gaat over de Heere God als gever. En dat is wel grappig, want dat hebben de vertalers van Psalm van de herziende statenvertaling van Psalm 68, ik weet niet of iemand die herziende vertaling bij zich heeft, die hebben dat tussen haken gezegd, u bent opgevaren naar omhoog in Psalm 68 vers 19. U hebt gevangenen weggevoerd, u hebt gaven genomen en u bent erbij gezet om uit te delen, omdat die hele psalm spreekt van God als gever, hebben ze tussen haken erbij gezegd, om uit te delen onder de mensen, ja ook aan opstandigheden. Opstandigen. He, dus Paulus, die ziet in psalm 68 God als gever en die haalt die tekst uit psalm 68 dan ook, die schrijft die op zoals het bedoeld is, niet zoals het er staat, maar Paulus schrijft die tekst op zoals het bedoeld is. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. He. God is de gevende God. Alleen, over wie is nou die hij? David zegt in psalm 68 vers 19, u voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen en steeg naar uw woning, Heer onze God. Hij spreekt over de Heere God. En Paulus zegt, daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan mensen. Wie is nou die hij? Die hij is Christus. Aan ieder van ons, Efeze 4:7, aan ieder van ons is de genade geschonken naar de mate waarmee Christus geeft. En dan gaat hij verder en dan slaat die hij slaat op Christus. Hij legt dat ook nog even uit, want hij zegt dan ook in vers 9 van, oké, maar wie is er nou eigenlijk afgedaald? De Heer Jezus is afgedaald. Filippenzen 2, de Heer Jezus heeft de hemel met al zijn heerlijkheid verlaten en is naar de aarde gegaan om mens te zijn. Om daar het volbrachte werk op het kruis van Golgotha te volvoeren. En omdat Christus is neergedaald, is hij ook degene die is opgestaan, die opgestegen. Vers 10, hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg. Tot boven de hemelsferen, tot in de hemel der hemelen. Om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Hij is de Heer Jezus Christus. Die psalm 68 is een psalm die gaat over de Heer Jezus Christus. En daarom wordt hij ook wel een Messiaanse psalm genoemd. Het Hebreeuwse woordje voor Christus is Messias, gezalfde. Dus ja, een Messiaanse psalm, een psalm die gaat over de Heer Jezus. Ik ben bijna klaar. Kobe, wil je het overnemen? Kom dan gewoon hier staan en... Oké, sorry Kobe. Maar goed, Kobe en ik... wij kennen elkaar. Voor degene die denken, wat zou Jaap nou te doen? Kobe en ik, we kennen elkaar al 30 jaar, denk ik. En we plagen, Kobe plaagde mij altijd, dus daarom plaag ik af en toe nu terug.
Is dat,
Goed. In het begin heb ik gezegd van, oké, maar voor mezelf heb ik toen de vraag gesteld, oké, maar waarom is die hemelvaart nou zo belangrijk? Nou, ik heb een aantal punten en ik ben niet compleet. Er zijn nog veel meer redenen waarom de hemelvaart van de Heer Jezus zo belangrijk is. Zonder de hemelvaart van Christus, geen christologische, geen messiaanse vervulling van die psalm. Dan hadden we dat niet in de gaten gehad. Als de Heer Jezus niet opgevaren was, geen hemelvaart geweest is, dan had Paulus niet gezegd dat die psalm 68, waar God hem voor bedoeld had, Heer God, vervuld is in de Heer Jezus Christus. Zonder hemelvaart van Christus, geen lichaam van Christus op aarde. Als Christus niet was opgevaren, was ook de gemeente er niet geweest. Want we hebben gelezen dat de Heer genade heeft gegeven aan in ieder van ons. En dat hij ook apostelen, profeten, evangelisten zijn leraren gegeven heeft aan de gemeente. Dus er was geen gemeente geweest als de Heer Jezus niet was opgevaren. Zonder hemelvaart van Christus geen uitstorting van de Heilige Geest op de 50e dag na Pasen. De Heer heeft dat ook beloofd toen hij nog bij zijn discipelen was, dat hij naar zijn vader moest gaan om de Heilige Geest te sturen. Om de Heilige Geest naar de aarde te zenden. De Heer Jezus was natuurlijk aan plaats en tijd gebonden, maar de Heilige Geest is dat niet. Dus zonder hemelvaart was er ook geen uitstorting van de Heilige Geest geweest. Zonder hemelvaart van Christus, geen Christus op de troon van God. In Openbaring 5 kan je lezen dat de Heer Jezus na zijn hemelvaart op de troon naast de Vader is gaan zitten. Nou, als dat niet gebeurd was, dan was er ook geen Openbaring 5. Ook geen hele openbaring, denk ik, want dan hoefde ook geen brief aan, als er geen gemeente is, hoefde die brief aan de gemeente ook niet geschreven te worden. Zonder hemelvaart van Christus geen woning voor zijn volgelingen in het vaderhuis. Ook in Johannes 14, dan zegt de Heer Jezus dat hij plaats gaat bereiden voor de gelovigen. Dat ging hij doen bij de vader. Hij ging met de hemelvaart ging hij naar de hemel der hemelen, daar waar de vader is, om plaats te bereiden. Zonder hemelvaart van Christus had Christus niet alle macht. Voordat de Heer Jezus naar de hemel opvaart, kun je lezen in Matthäus 28, vers 19, dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus zonder hemelvaart had hij ook niet alle macht gehad. Nou, de psalm eindigde met geprezen, zei de Heer, en ik wil deze preek, de overdenking eindigen met geprezen zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de hemelvaart van Christus. Amen.